vanaf de redactie van Huisarts en Wetenschap, de wekelijkse HNW-podcast voor jou. Mijn naam is Gijs Baten, hoofdredacteur van HNW, de wetenschappelijke titel voor huisartsen.
Goedendag beste luisteraar, leuk dat jullie luisteren naar deze nieuwe podcast. Dit gaat over nog nooit zo lang gezond geweest. Ik ben Femke Veldman, huisarts, en ik zit aan tafel met Rudy Westendorp. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Nou, wat goed om het hierover te hebben. Rudy Westendorp, ik zal je eerst even voor de luisteraar voorstellen. Je bent hoogleraar ouderengeneeskunde in Leiden en Kopenhagen geweest, met veel publicaties op je naam over de veroudering bij de mens. Nou, we hebben elkaar al eerder ontmoet toen ik een wetenschappelijke stage deed bij jou, 20 jaar geleden. En die stage deed ik in Ghana en daar liep een ouderen onderzoek. Was heel interessant. En deze podcast gaan we het hebben over het nog nooit zo lang gezond geweest. Maar eerst zou ik je willen horen over de zorgtsunami die er volgens alle publicaties en kranten aankomt. Maar daar ben jij wel wat positiever over. Dat valt allemaal
nou,
mee.
Je taalgebruik en je stem gaat al. dat is een grote makke van de huidige tijd. Dat er met de dubbele vergrijzing, al die oude mensen en met al die ellende en tot en met dat we daaraan of daardoor komen te collaberen als gezondheidszorg. En dat is gewoon aantoonbaar niet waar. En ik zie je dus nu kijken. En wat zegt hij nou? Nou, wat ik zeg is dat... We denken dus aan het getop met die oude mensen. Dan kunnen we het ook omdraaien. Oude mensen toppen met hun gezondheid, met hun functioneren, totdat ze doodgaan. Ja, dat klopt. Wat blijkt nou? En Nederland is daar heel bijzonder in, want wij meten eigenlijk het toppen van mensen al sinds 1990. Dat is toentertijd door TNO gestart. We meten namelijk ADL-beperkingen. Nou, voor de luisteraar moet dat bekend zijn, hè? Activity of Daily Living. Dat is echt getop, dat je lijfje in de steek laat en daardoor van anderen afhankelijk bent. Laat het nou zo zijn dat de afgelopen, en we meten dat dus nu sinds 1990, de afgelopen 35 jaar, is de periode dat je gemiddeld aan het tobben bent, dat niet is toegenomen. Sterker nog, het heeft de neiging om af te nemen.
Af te nemen zelfs.
Omdat als je later begint te tobben, dan komt de dood je halen.
Dan begin je al kwetsbaarder eigenlijk. En dan is dat een stukje korter.
Nee, ik zou zeggen van, kijk, dat tobben dat begint op een gegeven moment. Maar als je met je tobben begint op je 65, dan heb je kans dat je er heel lang mee kunt leven. Het sterfterisico neemt toe naarmate de leeftijd vordert. Dus als je op je 85ste begint, is de kans dat het korter duurt alleen maar groter. Competing mortality, zo heet dat. Nou, als dat zo is, en dus dat getop aan het einde van het leven, dat wordt niet langer. Ja, dan kan het zo zijn dat er meer getopt wordt omdat je meer oudere mensen hebt. Nou, dat neemt met ongeveer 1% per jaar neemt dat toe, maar meer niet. En dat is het. Punt.
Je hebt ook een woord voor dat tobben. Dat noem je de rafelrand.
Ja, van het dat einde. Is de rafelrand van het leven waar niemand in wil zitten. En sommige mensen die kunnen dat ook. Die gaan 's nachts dood en die hebben nooit getopt. En er zijn mensen die gemiddeld 10 of 15 jaar tobben. Ja, en ik zo tussen de man en de vrouw in. Ja, zo'n rafelrand duurt zo'n 5 jaar.
Ja. Ja. En nu mensen ouder worden, is het idee dat hoe ouder, hoe meer zorg er nodig is. Maar als je beschrijft dat het topstukje, het tobbenstukje.
Ja, het tobbenstukje.
Het is niet echt een topstuk. de rafelrand van het leven, als die stabiel blijft, dan is de toename van zorg dus niet groter als mensen ouder worden.
De grote denkfout die er gebeurt is dat wij zijn helemaal geobsedeerd door die 65. En dan krijg je van het aantal 65-jarigen, dat neemt van 3,9 naar 5 miljoen toe. En dan ook nog, 80 is ook zoiets. En dat neemt van 0,9 naar 1,8 miljoen toe. En vreselijk. En we denken dus, of de denkfout die gemaakt wordt, is dat het oude mens hetzelfde is als het uit het verleden en dat het in de toekomst hetzelfde zal zijn zoals het nu is. Maar dat is niet zo, want het wordt elk jaar, elke dag wordt het gemiddeld beter. En als je blijft rekenen met aantal oude mensen met de situatie van 20, 25, 30 jaar geleden, ja, dan krijg je tsunamis. Maar de 65-jarige van nu is echt heel anders dan de 65-jarige van een generatie geleden. En zoals het er nu uit lijkt te zien, is de 65-jarige van de toekomst nog gezonder dan wij zijn.
Ja.
En daar zit de denkfout in. Wij geloven niet meer in verbetering, alsof dat niet rondom ons heen plaatsvindt. Als je nu terugkijkt naar de krant van 2000, hoe die gedrukt is, dan denk je van, goh, nou, dat is ook een fotje. Als je dan terugkijkt naar 1975, nou, dan denk je, ja, dat is een studenten, dat is een stenseltje. Dat is alleen maar over wat wij lezen, hoe wij informatie voorzien. Maar dat geldt hetzelfde voor geneeskunde. Er is zoveel verbetering. Het lijf is zoveel beter op hoge leeftijd. Dat zie je in alles. De hartfunctie is beter, de breinfuncties zijn beter, de risico op ziekte wordt nemen af. We zien ook het aantal mensen die doodgaan aan darmkanker, dat neemt gestaag af. Dat is allemaal omdat wij vroeg of later of nooit, ik wou bij zeggen niet te laat, maar op een moment in dat verouderingsproces ingrijpen en dat leidt tot winst.
En hoe kan je dan daarin plaatsen dat er zoveel berichten ook zijn dat die chronisch zieken zoveel weer toenemen? Dat er zoveel mensen chronisch ziek zijn?
Dat is niet alleen voor de geneeskunde, dat geldt niet alleen over de veroudering. Als je in de kranten of in de media hoor je alleen maar negatieve verhalen. Dat is een makker van deze tijd.
Maar het zijn dan ook de officiële statistieken, dat er zoveel chronisch zieken zijn van. Maar daar heb je ook een verklaring voor.
Nou kijk, we worden steeds zieker, zeggen al die publicaties. Nou, ik begrijp dat als dokter niet. Hoe kan het nou zo zijn dat we steeds zieker worden en steeds ouder worden? En voor mijn publieken leg ik altijd uit, het is alsof je auto steeds meer gaat rammelen, maar je kunt er nog steeds mee op vakantie. Ja, zo werkt dat niet. Dus er of is iets mis met dood en leven, dat we dat niet goed in de gaten hebben, of er is iets met ziek. Nou, ik denk dat we toch nog steeds heel goed begrijpen wat dood en leven is en dat dat eigenlijk door de tijd niet veranderd is. Dus chronisch ziek is iets anders geworden. En ik vraag gewoon mensen in de zaal ook altijd, denkt u dat u gezond bent? En ze zeggen altijd ja. Ik zeg, nou, dat is natuurlijk niet zo. Kom maar bij mij langs op het spreekuur. Of je nou huisarts of internist bent, wat ik van huis uit ben. Ja. Als wij gaan meten bij iemand, en of je op 30-jarige leeftijd kun je de eerste afwijking al vinden, nou 40, 50, 60, 70, ik hoef je dat niet uit te leggen. Je wordt chronisch ziek verklaard. Nou, er zit een voordeel aan en er zit een nadeel aan. Het voordeel, daar hebben we het net over gehad. Omdat wij ziekte of aandoeningen of mankementen of verval eerder opsporen, kunnen we erop ingrijpen. En daardoor kunnen we later complicaties voorkomen. Dat heet dus preventie.
Ja.
En of dat nou primair, secundair, tertiair of kwartair is, dat maakt me allemaal niks uit. Vroeg ingrijpen helpt.
Ja, dus dan heb je het over iemand die dus chronisch ziek wordt verklaard. Die wordt chronisch ziek verklaard, maar doordat je ingrijpt
door jou,
in wat
maar daardoor ga je ingrijpen en daardoor in het verval, in de ziekte of het verouderingsproces grijp je in. Ja, en dat werpt zijn vruchten af.
Ja, ik moest denken aan bijvoorbeeld osteoporose. Iemand heeft de ziekte osteoporose en die ga je behandelen om minder fracturen te krijgen. Dus je doet er wat aan. Dus het heeft nut om die persoon chronisch ziek te verklaren. Maar dan maak je dus eigenlijk die persoon beter.
Ja, maar jij maakt het dus nu al dramatisch. Ik zei van er is ziekte.
Ik vind het zo dramatisch, maar...
Ja, precies, maar je maakt mensen ziek. En dat is de nevenwerking. Wij vertellen, en blijkbaar doe jij dat dus ook nog, dat wij mensen het ziektesyndroom opspelden.
Ja.
U bent nu ziek. Nee, we moeten zeggen van, hey, goh. Ik zie dat er, laten we zeggen, dat er iets daar mankeert. Als we dit nou zo aanpakken, dan is dat voor een groot gedeelte op te lossen.
Ja.
We moeten er een blijde boodschap. U bent er op tijd bij. Ja. Net zoals je bij de garage bent. Mevrouw, het is goed dat u vandaag gekomen bent. Want als u door mij door was gereden, dan had u in de problemen gekomen.
Ja.
En dan ga je met een blij gezicht ga je de garage uit. Waarom gaan mensen met een somber gezicht de spreekkamer uit? Omdat wij ze die ziekte, het ouderwetse ziekteconcept, aanpraten. Maar dat komt uit de tijd dat iemand, en dan moeten we echt een tijdje terug, ja, dokter, ja, het gaat allemaal niet goed. En enzovoort enzovoort. Ja, u heeft kanker. Ja, u gaat binnenkort dood. Ja, dus dat, laten we zeggen, ziekte ook gelijk verbonden werd aan, laten we zeggen, het lot dat je doodging. Zo communiceren wij over ziekte.
Ja. Ja.
Dus wij praten mensen, laten we zeggen, dat drama aan. Ja, en dan is het ook, ja, dan begrijp ik ook wel dat als je van iedereen te horen, ja, je bent ziek, oh, wat is dit? En, nou, en dan worden we ouder en het zoen, oh jee, nou ja, dat is zo laden wij met elkaar de verkeerde boodschap.
Ja, en heb je het nu over osteoporose, wat ik als voorbeeld geef?
Dat was trouwens helemaal geen ziekte. Hè? Dat is pas een ziekte geworden een jaar of 30 geleden. Want toen ik in het begin van mijn carrière was dat gewoon een normaal verouderingsverschijnsel. En het is pas anders geworden. En het is een ziekte geworden toen we de bisfosfonaten kregen. Dat was het eerste middel om de botontkalking tegen te komen. Toen had het dus ook zin om het niet meer normaal te noemen, maar om het een ziekte te maken. De ziekte is niet anders dan een startpunt om in te grijpen. Wat dan eigenlijk door de tijd steeds vaker, steeds beter lukt. En daardoor blijven we steeds langer gezond.
Ja. Ja, daar zeg je ook iets in je boek. Onszelf eerder ziek verklaren is alleen verdedigbaar en gewenst als wij er uiteindelijk beter van worden.
Ja.
Ja, dit is wel zo'n voorbeeld. Dat je er dus beter van kan worden.
Voor een osteoporose mag je, wat mij betreft, mag je dus de met de tijd toenemende botontkalking, is een, ja, je noemt het een verouderingsproces, dat je dat nu even in het medisch domein, dat je dat nu een ziekte noemt. Waarom? Omdat je er nu op allerlei manieren op kunt ingrijpen.
Ja.
En die bifosfonaat is dan de laatste. Want het eerste wat je dus moet zeggen is dat mensen moeten gaan tapdansen.
Ja, zeker.
Touwtjes springen.
Maar niet als het proces al goed gevorderd is.
Nou, goed.
Oh. Ja. Oké, en welke zijn er dan ook voorbeelden wanneer dat dan niet gebeurt? Wanneer worden ziektes verklaard die eigenlijk niks opleveren in behandeling of verbetering?
Nou, dementie vind ik een mooi voorbeeld.
Mm-hmm.
Wie weet gaat het in de toekomst wel kantelen. Maar door mensen dement te verklaren, nou, ik hoef jou niet uit te leggen welke, ja, morele druk dat geeft op, laten we zeggen, het geweten, het brein, de emotie van het mens zelf, de omgeving. Dus de vraag is waarom je dat doet. De ethici hebben dus ook, die zijn er zeer uitgesproken over. Je mag enkel screenen als je het mens daar beter van kunt maken. Nou, ik zie dat eigenlijk in de regel niet. Want wat kunnen we nu op het ogenblik doen aan dementie? En ik zie dus dat in de regel de balans van de negatieve uitwerking van iemand dement te verklaren nog groter zijn dan de voordelen. Dus daar zou je bijvoorbeeld aan kunnen denken.
Ja. Ja.
En ik ben natuurlijk niet tegen als je een probleemschets krijgt, het gaat niet meer, dokter, we weten niet wat er aan de hand is, en dat je dan de cognitie meet en zeggen van, goh, er is een dementieel proces aan de gang, dat je begrip, maar dan is er ook een heel duidelijke vraag. Maar zomaar in den blinde dus nu mensen opsporen die dan aan het dementeren zijn, ja, dat kun je je afvragen of dat nou wel zinvol is.
Ja, ja, en dan hebben we op dit moment in de medische sector heel erg de neiging om alles op te sporen, over te nemen, te zien, aan te pakken, zorg te bieden aan mensen die dat specifiek nodig hebben, case managers overal op. Ik merk in de spreekkamer dat het een beetje verloren raakt in overnemen versus we volgen gewoon even het proces. We zien wel even wat er gebeurt.
Een ander voorbeeld is het de kwetsbaarheid. Nee, want ik hoor je dus nu over case manager en over verpleegkundigen die of andere of praktijkondersteuners die dan de koelkasttest moeten doen. Hè? Ja, ga nog eens even bij die mevrouw kijken. Ja, ik heb beschimmelde boterhammen gezien. En dat gaat dan over 6 weken nog maar gaan kijken. Nou, wat gebeurt er dan? Dan na 6 weken een beschimmeld plakje kaas. Nou, en dan wordt iemand onder curatele gesteld. Ik vraag altijd aan mensen van, is het bij jou ook wel eens voorgekomen dat je tot 2 keer toe hebt ontdekt dat er iets beschimmelds in de koelkast lag? Ja. En dan moet iedereen ja zeggen. Dus waar halen wij toch de guts vandaan om dan iemand onder curatele te zetten? Ja. Je moet het probleem dus omdraaien. Het beheren van een koelkast is een uitermate ingewikkeld proces. En dat geldt voor oude mensen.
En ook voor mij.
En dat geldt ook voor andere mensen. Ja. En mensen hebben dus hulp nodig bij het in stand houden van een hygiënische koelkast. Dus je zou kunnen vragen aan iemand, heeft u ook hulp nodig om uw koelkast op peil te houden? Hygiënisch peil. En daar kan iemand ja of nee eens op zeggen. Ja. En dat is een totaal andere insteek dan dat wij de koelkasttest doen. En als je 2 keer gezakt bent, tussen aanhalingstekens, dat je dan onder curatele gesteld wordt en dat je dan verplicht bent om dan onder geleide van een wijkverpleegkundige of weet ik veel wat, dan, laten we zeggen, de rest van je leven door te kabbelen. En dat is ook wat je in toenemende mate ziet, is dat oude mensen van nu zeggen van ja, maar dat doen we niet meer. Wij willen niet zo behandeld worden. Ja. Je zult naar mij moeten luisteren.
Ja, en dat vond ik heel mooi wat je in het begin al zei. De oudere van nu is niet meer de oudere van vroeger. En dat is een van de grote veranderingen, denk ik, in de regie hebben en houden.
Ik zou het anders willen formuleren. Het oude mens van nu is niet meer het oude mens van vroeger. Nou, als je daar even over denkt, dan is de stille generatie die is aan het einde van de houdbaarheid. Hè. Ik schat nog iets dat 20% van die generatie nog in leven is. Maar alle andere ouderen, die zijn geboren na de Tweede Wereldoorlog. Dat zijn rebellen. Die hebben vanaf 45 hebben die overal in de wereld, bij ons in Amsterdam, lokaal, hebben die een andere insteek van het leven gehad. In de jaren 60, 70 zijn dat tijgers geworden in het afdwingen van respect, van wederkerigheid, niet meer in de hoek gedrukt worden, emancipatie. Dat hoef ik verder niet uit te leggen. Dat is gestaald kader. En dan gaan wij tegen die oude mensen nu zeggen van ja, je zult je toch weer even moeten gedragen. Nee, dat gaan ze niet doen. Zij zijn de aansteker, de reden waarom een verandering optreedt. Want anders waren wij gewoon doorgegaan.
Ja, ja. En zou je iets kunnen zeggen over hoe doen, bij wijze van spreken, huisartsen dat nu, als je daar zelf ideeën over hebt. Hoe doen we het nu? Nou, om zo meteen ook te gaan naar hoe zou het kunnen worden met deze nieuwe generatie?
Kijk, ik ben een internist en van huis uit. En ik was eigenlijk ook met het verouderingsonderzoek was ik eigenlijk in de proactieve sfeer. Hè? Mensen ziek te verklaren om dan in te kunnen grijpen om het beter te maken. En daar is natuurlijk in principe aan die gedachtenvoering, daar is helemaal niks mis mee. Maar ik heb wel van de huisartsen toendertijd heb ik van geleerd, wees nou reactief. Mensen hebben hun eigen leven. Zorg dat je bereikbaar bent. Zorg dat je er bent als je nodig bent. Maar wacht gewoon af. Het is hun leven. Dat heb ik heel goed geleerd.
Kijk.
En wat zie ik nou gebeuren? Zie ik gebeuren in toenemende mate? Dat huisartsen proactief worden.
Ja. Ja.
Ga eens bij die mevrouw kijken en kijk eens in de koelkast. Ja. En dan denk ik van, joh, wat is er met jullie gebeurd? Ja. Ja. Jullie hebben mij zindelijk leren denken. Ben er voor mensen als zij met een vraag of een verzoek komen om geholpen te worden bij hun ziekte. En hou je in op het moment dat jij denkt dat het anders moet, maar daar is geen vraag voor. En nou zie ik, laten we zeggen, de huisartsen, die zie ik steeds proactiever worden. Ja. Ja, dat is een recept voor ongelukken.
Ja. Dat is ook een stukje opgelegd, hoor. Met kwetsbare ouderen zorgen, iedereen maar afgaan. En proactief zijn in het gespreksvoering.
Wat is volgens jou een kwetsbare ouderen?
Ik zeg niet dat ik het hiermee eens ben om zo proactief te zijn, want ik ben heel erg reactief. Maar wat zijn kwetsbare ouderen? Mensen die de zorg voor zichzelf niet meer goed rond weten te breien. En daarin kwetsbaar worden voor valpartijen, op de grond liggen, lang wachten.
Elk oud mens is kwetsbaar omdat hij toenemend valt. Ik bedoel, als de leeftijd toeneemt, ga je meer vallen. Als de leeftijd toeneemt, dan raak je ook eerder verward als je een koortsende ziekte hebt. Dan heb je ook een grotere kans op een. Dus als je oud bent, ben je gewoon meer kwetsbaar. Hoe ouder, hoe kwetsbaarder. Dus die gekkigheid over het feit dat je de ene 85-jarige dan niet kwetsbaar noemt en de andere wel kwetsbaar. Ja, ik begrijp dat niet.
Ja, de ene is al aan de rafelrand begonnen, zullen we maar zeggen. En de ander die zit er nog een stukje voor.
Wie weet is het wel zo dat die andere, die is zo kwetsbaar dat hij ogenschijnlijk nog, laten we zeggen, niet in de rafelrand is. En dan krijgt hij een heupfractuur en dan is hij binnen 2 maanden dood. Ja. Dat is wat ik wil zeggen.
Ja.
Dus het tobben is iets anders dan, laten we zeggen, kwetsbaar zijn.
En
elk mens 85 jaar, 80, en 85 jaar is gemiddelder kwetsbaarder dan een 65, gewoon punt. Hm. Wij weten toch ook dat je een 85-jarige moet je toch geen zware chemo meer geven. Ja, maar je ziet er nog zo goed uit. Nou, doe het maar. Dan ga je op de blaren zitten. Ja. Uitzonderingen dagen later.
Ja, het wordt wel meer en meer verwacht en gevraagd en gewenst.
Maar dan moeten we daar ook eerlijk over zijn. Want ik kreeg laatst een tegenvuur. Dus ja, jij zegt dus dat we met oude mensen helemaal niks moeten doen. Ik zeg, dat heb ik helemaal niet gezegd. Ik heb gezegd dat je eerlijk moet zijn. Eerlijk met jezelf. Dat als je een 85-jarig mens hebt met een bepaalde... Nou, laten we de kanker nog even nemen. Ik zeg niet dat je nooit met chemotherapie moet beginnen. Maar je moet wel weten waar je aan begint. Als dokter. En ook als patiënt, om het zo maar te zeggen.
Ja.
En als je zegt van, nou oké, gegeven alles. Maar ja, ik ga ervoor en ik probeer het. Nou, dan ben je niet verbaasd dat het een keer misgaat en je bent heel blij als het goed gaat.
Ja.
Maar bij wie ligt dus dan eigenlijk het besluit? Hier komt het. Dat zal denk ik nog wel een wederkerig thema zijn. Dat is een goed geïnformeerde patiënt die zelf zegt van, ja, maar als de kaarten er zo liggen, ja, dan zie ik er vanaf. Of ja, nou, ik begrijp wat u zegt, maar ik ga ervoor. We moeten eerlijk zijn tegenover elkaar.
Ja.
En oude mensen die er nog zo goed uitzien, zijn breekbaar. Ja. Punt.
Oké, ik vraag me af hoe je dat dan doet bij deze volgende patiënt. Ik heb een patiënt die heeft toenemend last van het geheugen. Heel moe. Een soort van benauwdheidsklachten door een longfibrose die steeds erger wordt. Nou, die zit dus nu in de overdenking om naar Utrecht te gaan. Gedoe, daar helemaal heen te reizen voor de therapieën voor de longfibrose. Hoe zou je dan, want het kan een stukje verbetering brengen, maar het is ook echt heel veel gedoe.
Wat zijn de klachten?
Moe. En benauwdheid. Matige benauwdheid. Beperkt in functioneren en bewegen.
Beperkt in functioneren. Dus, oké, dus dat is nog iets anders, hè? Ik hoor dat, laten we zeggen, dat het eigenlijk een dyspneu daarvoor is. Een mens kan niet veel meer.
Ja.
Oké. Nou, dan zou je iemand ook een alternatief neer kunnen zetten van dat de dingen waar iemand kortademig van wordt, om die dus uit handen te nemen of daarbij te helpen. En als iemand, laten we zeggen, in rust al zo kortademig is, nou, dan weten jij en ik al het antwoord. Dan hoeft iemand niet meer naar Utrecht toe, want dan is het, ja, dan ben je bijna dood. Ik bedoel, dan is er weinig soelaas. Je kunt nog aan zuurstof denken en dergelijke. Dus wat zijn de klachten? Het blijft, er telkens om gaat, waarmee kan ik u helpen? Ja, ik kan, laten we zeggen, de trap niet meer opkomen. Of als ik, laten we zeggen, de tuin gedaan heb, ben ik dood op. Als ik het bed opmaak, dan ben ik, laten we zeggen, de rest van de dag ben ik uitgeput. Nou, dan weet je wat je moet doen. Dan kan je of zeggen van nou, ik ga die longfibrose proberen aan te pakken. Maar met iemand met een dementie aan die leeftijd denk ik van nou, oef. Ja, de probabiliteiten dat ik daar die functie, die longfunctie nog kan opkrikken, die is zeer gering. Mag je wel zeggen, maar dan kun je ook, moet je ook zeggen van nou, ik denk dat de kans dat die heel klein is. Mag je ook nog eerst overleggen met Utrecht enzovoort. En ja, dat is wel top. Okay. En dan kun je op een gegeven moment ook zeggen van nou, we gaan nu gewoon het huishouden, dat gaan we voor u regelen.
Het is ook een stukje hoop wat ze daaruit halen uit Utrecht. Hoop op beterschap. Geen afscheid willen
nemen. Dat is dan wel heel valse hoop, hè?
Het is een stukje hoop wat zij ook bieden van we kunnen ook nog dat doen, want dat zou de klachten minder kunnen maken.
Zou kunnen. Maar daar moeten we dus eerlijk over zijn. En dan denk ik dat je de probabiliteiten, en nog even terug, een meneer of een mevrouw die dementerend is, een vergaande longfibrose met een dyspneu daarvoor. Nou, dat we daar dan daadwerkelijk nog functionele verbeteringen krijgen. Nou, die is heel, heel klein.
Ja.
En dan moeten we ook zeggen welke kosten, hè, en ik praat niet over, laten we zeggen, de financiële kosten, maar het reizen, de onrust, de 10 co-assistenten, de het geflipflop in, laten we zeggen, het ziekenhuis en therapieën die dan aanslaan of niet aanslaan, bijwerkingen, moeten we dan ook vertellen.
Ja, ja.
Ik bedoel, oude mensen zitten met een agenda helemaal vol. 'S Morgens dit, 's middags dat enzovoort enzovoort. Zijn dat dan sociale activiteiten? Nee, dat is het ene ziekenhuis, de case manager, de huisarts, bloedprikken, de hele rattenplan.
Ja. Ja, waar is nog het vertier?
Waar blijft het leven?
Ja.
Ik heb wel geleerd dat je mensen nooit hoop, voor zover ik dat niet wist, heb ik dat wel moeten leren. Maar je mag hoop nooit weghalen. Dus daardoor, dat gevoel, dat begrijp ik. Maar de vraag is of je de hoop moet zoeken in het, u kunt dan weer meer, ja, of u heeft er weer meer adem. Of dat je zegt van, de hoop is, wij gaan het beter maken voor u. Wij gaan u helpen. Dat het, laten we zeggen, lichter wordt.
Ja, dat het leven lichter wordt.
Dat het leven lichter wordt.
Kan leggen op dingen die ze belangrijk
vindt. En dat wij, laten we zeggen, we kunnen nog van alles, mevrouw. We kunnen uw bed opmaken. We kunnen, laten we zeggen, u kunnen dragen. We kunnen, laten we zeggen, alles invliegen. En even. Dus op die manier kun je de hoop ook formuleren.
Ja, 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 mooi. Met het lezen van het boek, heel mooi boek, Oud worden zonder te zijn. Het is al iets ouder. En met hetgeen waar je allemaal mee bezig bent, met re-ablement, daar wil ik graag zo nog wat over horen. Daaruit besefte ik me weer dat we ontzettend medisch kijken. We medisch kijken en overnemen. Wat zijn de problemen? Meteen helpen dat op te lossen. Ik kwam ook iets tegen van Ivan Illich. In 76 kwam hij met de term medicalisering van het leven. Dat vond ik wel heel mooi. En jij zegt in je boek, wanneer de regie en eigen verantwoordelijkheid van mensen wordt overgenomen, is dat funest voor hun vitaliteit, welbevinden en kwaliteit van leven. Daarom zijn we hard toe aan een andere aanpak voor de zorg voor ouderen. En dat zie ik heel veel in verzorgingstehuizen, verpleeghuizen, dat het inderdaad, het wordt overgenomen, koffie wordt uitgedeeld en niemand kookt meer mee of pakken zelf de koffie. Of het wordt allemaal verzorgd, omdat verzorgers ook daar hun eigen
voldoening uit halen.
Ja, ja. Hoe zou de zorg hierin nou anders kunnen zijn?
Nou, er is een heel eenvoudig recept. Het bestaat uit 3 dingen. Het eerste is dat wij als, en ik ga even een andere term introduceren, als hulpverlener. Kijk, het begint altijd met een hulpvraag. Want anders ben je aan het screenen, hè? Daar hebben we het met die dementie ook al over gehad. Okay, dus er is een hulpvraag. Okay. Nou, het eerste wat je moet doen is heel goed luisteren. Wat is de hulpvraag? En nog net even over die kortaardige mevrouw. Is het nou dat ze beter wil worden? In onze, dat ze meer zuurstofopname heeft uit haar gebrekkige longen? Of is het de vraag dat ze hulp nodig heeft bij het huishouden, omdat dat te zwaar wordt? Dus heel goed luisteren. Het tweede wat je dan moet doen is heel goed luisteren. En het derde wat je moet doen
dat
is...
Dat doe je al bij punt 1, toch?
Ja, dus daarna moet je dan beginnen met heel goed luisteren. En dan tenslotte moet je heel goed gaan luisteren. Wij nemen over. Wij zijn, zo zijn wij ook als medici, zijn we ook opgevoed. Je hoort het aan, je stelt een aantal controlevragen, dan zie je patroonherkenning en dan gaan wij op pad. Wij zitten in een procesgestuurd zorgaanbod. Ja. En daar zijn we ernstig aan verslaafd.
Mag ik een voorbeeld noemen van een vriendin van me die als manager in zo'n zorgding zit. Die vroeg van, wat vindt die en die meneer, patiënt X, nou van waarde in zijn leven? Wat vindt hij nou belangrijk? En dat vroeg hij aan de hulpverleners die rondom hem werken. En ze hadden allemaal ideeën wat die man allemaal belangrijk vindt. En toen vroeg ze, hebben jullie het ook aan hem gevraagd? Dat had nog niemand gevraagd. Dat is wel typisch, dat je als hulpverleners heel veel probeert het in te vullen voor de ander en over te nemen.
Ja, maar ik maak hem even scherper, want we praten nu over, te midden van, laten we zeggen, huisartsen. Die huisartsen doen precies hetzelfde. Mm-hmm. Ik doe het ook, ik heb het ook altijd gedaan.
Het is ook heel verleidelijk.
Nee, maar zo zijn we ook opgevoed. Ja, je gaat dan ga je toch bij die mevrouw in die koelkast kijken. Nou, en als die twee keer beschimmelt, dan weet je wat je moet doen. Nee, dan weet je helemaal niet wat je moet doen. Ten eerste, hoe durf je, laten we zeggen, bij een mens ongevraagd daar, min of meer ongevraagd in de koelkast te kijken. En dan daar al die conclusies uit te trekken. En dan iemand onder curatele te stellen.
Ja.
Maar het is hetzelfde ook met bloeddruk. Ik bedoel, het zit helemaal vol. Mensen zijn geen meester meer over hun eigen leven. Dus dat is ook het motto van de Treablement. Wie is er nou meester van wiens leven? Nou, ik veronderstel dat als ik aan jou vraag, dan zeg jij, ik ben de meester van mijn eigen leven. En zo wil ik het ook. Ja. Nou, en dat is voor het oude mensen ook niet anders. 93% van de oude mensen zegt, niet naar het verpleeghuis. 93% zegt, ik wil het zelf bepalen. En 80% zegt ook, dat is onder representatief onderzoek onder 70-plussers, ook niet naar het ziekenhuis. Dus blijkbaar weten gemiddelde 70-jarigen dat je daar in de regel ook niet wijzer wordt.
Ja.
Wij moeten echt onze hele grote broek eens uitdoen en een kort broekje aan gaan doen. Wij hebben ons een positie verworven, of wij verwerven ons een positie die klopt niet. En dat laat onverlet dat wij hele mooie dingen doen. Want zo negatief ben ik ook niet, want zo zijn we begonnen.
Ja.
Maar goed, je kunt het ook omdraaien. Hoeveel meer moois zouden kunnen doen als we echt gaan luisteren? Wie weet halen we dan een heleboel van de nevenwerkingen van ons handelen, halen we dan daarmee er ook uit?
Ja, het is een nieuwe generatie. Veel mensen willen veel zelf doen. En toch zal je in de spreekkamer krijg je ontzettend veel hulpvragen, waarbij toch wordt verwacht van de huisarts om dingen op te lossen.
Ja, dat klopt. En het eerste wat je moet zeggen is, het is uw leven. En ik zie je kijken en dat is precies waar je direct op insteekt. Is het mijn probleem, mevrouw, of is het uw probleem?
Mensen die spierkracht oefenen, bewegen, ontzettend belangrijk voor de lange termijn. En als mensen dat niet zelf gaan doen, het is nog steeds hun leven. Er wordt van alles opgetuigd qua fysio's en valpreventie en...
Dat hoor je mij dus ook niet zeggen.
Maar hoe zou je dan iemand zijn eigen leven ook daarin en zijn eigen acties daarin serieus
daar
laten nemen?
Daar zijn we dus heel gebrekkig dus in. Want kijk, ook over al die valpreventie. Het enige wat werkt tegen valpreventie is blijven bewegen. Nou, dus we moeten denken over ingrepen, of misschien verleidingen, is misschien dat beter, dat mensen meer gaan bewegen. Mijn opvolger uit de Leiden Academy, David van Bodegom, ja, die is met dat begrip van dat, die vitaliteitscoaches, waarbij mensen in de wijk zelf elkaar besmetten om dan 's morgens in de regen en wind, en maar ook in de zon, tussen 9 en 10 samen actief te zijn. Ja, ja, dat werkt.
Ja.
Al het andere, dat werkt niet.
Ja.
Mensen die je naar de sportschool stuurt of krijgt, dan is het na een half jaar is het definitief afgelopen.
Ja, ja, op wilskracht is dat niet vol te houden.
Nee.
Nee. Dan tot slot. We noemen deze podcast nog nooit, en het artikel, nog nooit zo lang gezond geweest. En mensen die toch ouder en ouder worden, je zegt heel treffend in je boek, elke week krijg je er een weekend bij, omdat mensen steeds ouder en ouder worden. Maar nog nooit zo lang gezond geweest. Hoe worden mensen nou oud zonder het te zijn?
Ja, dat is ten opzichte van vroeger worden mensen op twee manieren anders oud. Het eerste, dat hebben we het over gehad, omdat wij op allerlei momenten in het leven ingrijpen, zodat we het verouderingsproces, wat deels als ziekte naar boven komt en deels als aandoeningen, dat we daarop ingrijpen en dat je lijf functioneel beter is. Je kunt met dat lijf veel langer doen dan ooit tevoren, gemiddeld. Het tweede is, en we hadden het al over die rafelrand, dus als je nou makken krijgt, dan wordt het eigenlijk makkelijker. Als je de rolstoel van nu vergelijkt met, laten we zeggen, die boerenkarren van vroeger. Nou, je begrijpt precies wat ik bedoel. De hoeveelheid gadgets die we nu hebben om met je beperkingen, om je daarmee je weg in het leven te vinden, dat is enorm. Nou, je hoeft de krant maar open te slaan. Dat nou een mens dat vroeger beperkt was, nou, die is, ja, over een paar weken, een paar jaar, is die weer helemaal in staat om zijn eigen leven te leiden, omdat die beperking, dat kan opgeheven worden.
Ja. Dus, daar kan die technisch mee geholpen worden.
Ja, maar ik bedoel, wat bijvoorbeeld de mobiele phones allemaal voor mensen betekenen heeft.
Ja, zeker. Ja.
Als ik dus niet meer naar buiten kan lopen als ik hulp nodig heb, en dus afhankelijk was van een vast telefoon, of dat ik dus nu het enorme. Dus beperking is ook, dus dat tobben, dat wordt ook steeds makkelijker. Ja. Waar we ten slotte dan, die bedenk ik me dan zelf nog, hè, over waar we over zouden moeten denken, is als we nou dus dat tobben. Kijk, het einde van het leven komt. Maar als we daar dan ook nog beter mee om zouden kunnen gaan, ja, dan zouden we, je leeft langer in een goede gezondheid. Als het tobben komt, dan word je nog geholpen. En als we nou eens wat lichter over dat einde zouden kunnen nadenken, ja, dan zie je welke stappen we inmiddels al gemaakt hebben en welke stappen we ook nog verder kunnen maken. De angst voor de dood is natuurlijk wel een extreme olifant in de porselein, of in de kamer die we niet benoemen. En waar we eigenlijk veel meer met elkaar over zouden kunnen praten om het lichter te maken.
Hm. Ja, ja, er zijn allemaal campagnes over geweest. Natuurlijk volgens mij niet meer.
Nee. Maar de angst voor het sterven, en dat heeft natuurlijk ook te maken met dat maakbaarheidssyndroom. Nou, voor een deel werkt het ook. Maar ja, dat laat onverlet dat we natuurlijk ook een keer aan het einde van onze levensduur komen. En als we daar lichter mee kunnen omgaan, ja, dat je ook met vreugde kunt zien van, ja, maar het is nooit beter geweest dan ooit tevoren. Ik ben toch eigenlijk een mazzelpik, om het dan maar zo te zeggen. Dus dat je dat idee erin, om dat lichter te maken.
Ja.
Iedereen hecht aan het leven, ook als je aan het toppen bent. Het aantal mensen wat echt bewust gewoon uit het leven wil stappen, omdat ze het zat zijn, ja, dat is toch heel beperkt.
Ja. Ja, logisch. En dat maakt ook dat er nog heel veel geprobeerd wordt op oudere leeftijd.
En daar hebben we het over gehad. Ja. Daar moet je dus inderdaad luisteren. Want wat is nou het probleem? En wie weet is het ook wel de angst voor de dood. Ja. Nou, dan vind ik het eigenlijk bijna af en toe... Ja, daar kan ik verdrietig om worden dat als dat het probleem is... wat niet uitgeluisterd is... dat je dan in een ziekenhuisbed in je eentje dan 's nachts ten onder gaat. Ja. En dan denk ik van ja, dat is echt verkeerd.
Ja. Ja, dat is heel goed om dat te realiseren. Ja. Ja. Wat ik wel een mooie vond uit je boek, ik lees hem even voor. Naasten, mantelzorgers, professionals moeten mensen stimuleren om ondanks hun hoge leeftijd, ondanks hun verminderde lichamelijk of geestelijk functioneren, te blijven dromen. Hun ambities te koesteren en reële doelen te behalen. Ik vind het wel een hele mooie andere visie op het oud zijn. Als je het over ambities en te blijven dromen.
En hier komt het, wat ik eerder zei, van je mag mensen nooit de hoop wegnemen. Maar hoop kan iets anders zijn dan dat je zegt van nou, die kanker die gaan wij, die nemen wij te grazen. Of uw longen kunnen wij nog wel een stuk beter maken. Ja, dat kan ook hoop zijn. Maar als dat medisch technisch gezien niet realistisch is, dan moeten we dus dat ook niet meer zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat er dan geen hoop meer is.
Ja.
Er is hoop om weer een nieuwe dag, om de lente te zien komen. Ja. Om je kleinkind te zien komen, om nog een boek te lezen. Mensen kunnen uit zoveel dingen hoop halen.
Ja.
Om dat nog mee te maken, om dat te kunnen doen. Om er voor de ander te zijn. Er is zoveel hoop. En dat kunnen wij op allerlei manieren tot wasdom laten komen.
Ja.
En dat is wat er staat. En dat betekent ook dat die naasten, die moeten wel, dat is wel heel belangrijk. Dat is nog wel goed om te zeggen. Kijk, het probleem met oud worden is dat je kinderen en je... Ja, eigenlijk zit het vaak bij de kinderen. Als je met je naasten word je in de regel samen oud. Dus je weet hoe het spel gespeeld wordt. Dus daar is eigenlijk in de regel wel invoelingsvermogen. Hè? Je begrijpt het en je ziet die anderen tobben. En je gunt elkaar, laten we zeggen, de hoop, maar ook het overlijden en dergelijke. Maar de next generation, die is niet synchroon.
Nee, nee.
Die wil dat moeder... Ja, maar moeder mag niet dood. Moeder heeft absoluut... de dood aanvaardt als een, laten we zeggen, een ogenblik dat gaat komen. Liever niet vandaag, maar als het morgen gebeurt, ja. En dan zeggen Esther, ja, dat is zo, ja. Okay. Maar Esther kan dat niet, hè. Of Jaap, is helemaal boos, ja, maar dat kan toch niet? Je moet nog naar Utrecht, want daar kunnen ze nog van alles. Dus het feit dat, laten we zeggen, die generaties niet synchroon zijn in hun doelen... Mm-hmm. Maakt, laten we zeggen, het luisteren moeilijk. Maakt ook het vinden van hoe krijgen wij weer hoop in de... hoe krijgen wij de hoop weer terug, maakt extreem moeilijk. Je moet echt zorgen dat, laten we zeggen, die generaties op dezelfde manier in de wedstrijd staan.
Ja.
En daar is, denk ik, als ons, als dokter, een hele belangrijke taak. Om die verwachtingen realistisch in te schatten. En dan krijg je iets van, ja, we kunnen nog naar Utrecht, maar de kans dat u daar beter van wordt, die is heel beperkt. En u moet zich wel realiseren dat u in een tombola terechtkomt waar u misschien eigenlijk niet wil. Oh, is dat zo? Dat gesprek. Niet alleen bij het oude mens zelf, maar ook met de kinderen. En dat is echt een opdracht voor ons. Want oudere mensen zelf zijn niet in... Ja, niet de persoon om, laten we zeggen, die afwegingen goed in de volgende generatie neer te leggen.
Ik kan me ook voorstellen dat dat in een spreekkamer een hele belangrijke en mooie draai kan geven aan zo'n gesprek. Om het ook daar die insteek te kiezen van wat zijn de huidige dingen die je nog fijn vindt om te doen. Om de doelen, de ambities, dat op tafel te laten komen.
Ja, en ja, wie weet is het wel zo dat... Als zo'n gesprek, ja, je bent er nu eigenlijk een soort MDO aan het doen, maar een volstrekt anders MDO dat wij hebben als dokters. Wij hebben de hele middag over u gesproken en dit is wat wij voorstellen, zonder het mens gehoord te hebben.
Ja, ja.
dat we een soort MBO gaan doen met het mens zelf, het oude mens, met de hulpvrager. En dan met die naaste er rondomheen, de echtgenoot waar ik het minste, of de partner waar ik het minste problemen mee verwacht, maar ook die kinderen, dan, wie weet ook nog zo'n buurvrouw die al 20 jaar helpt. En dat je daar dan een systemisch gesprek over hebt van wat is hier nou aan de hand? Ja. En telkens het corrigerende van de hulpvragen zelf. Ja, maar daar gaat het niet om. Ja, maar dat is hem precies. Ja, dat moet er gebeuren. Ja. Ja. En dat we daar dan met elkaar allemaal van leren. En dat kan LASIK zijn. Dat kan emotionele support. Ja, noem het maar op.
Ja. Mooi. Ik heb alle vertrouwen erin dat huisartsen in de spreekkamer, die dus heel vaak in de spreekkamer zitten, dat die dit begrijpen en dat die weten wat ze kunnen doen. Mooi.
Dat denk ik ook. Ja. Als er nou één iemand gepositioneerd is om in het huis dan over, hè, want daar gaat het om. Wat zijn de persoonlijke doelen van mensen thuis?
Ja. Ja.
Waar ze zich ook thuis voelen.
Ja.
Nou, in de regel is dat het huis. Dat kan ook nog wel eens een keer een ziekenhuis of een verpleeghuis zijn. In de regel is dat thuis. En als je daar dan als arts, daar dan, laten we zeggen, de duiding kunt geven en richtingen kunt geven en ook deuren kunt openen, zodat die hulpverlening op gang komt.
Ja, op de juiste manier, ja. Ja. Hey, stel dat een huisarts hier nou meer over wil lezen of leren.
Moet hij het boekje van Reabelment gaan lezen?
Het boekje van Reabelment. Je hebt daar een website over?
Ja. Nee, de Reabel Nederland is een vereniging van 28 zorgorganisaties die de hulpverlening aan oude mensen die tobben. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een beetje de definitie. Om die dus op een andere leest te schoeien. En die leest is luisteren, 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 omdat mensen meester zijn van hun eigen leven. En de diepere laag daaronder is dat ook een huisarts, ook een verpleegkundige, ook een hulpverlener wil ook meester zijn van zijn eigen leven. De dingen kunnen doen die hij of zij denkt dat op dat moment noodzakelijk is. Nou, en daar, ik zie je glimlachen, daar voel je al dat protocollen, wat we van elkaar vinden, dat staat vaak in de weg van de juiste hulpverlening. Dat klopt.
Ja.
Daar is nog een wereld te winnen.
Ja.
Zoals ik tegen huisartsen, ook 20 jaar geleden ook al zeg, huisartsen moeten durven om af te wijken van hun protocollen.
Ja. Ja, en zorgverleners moeten ook een beetje durven en willen afwijken van het zorg overnemen en zoveel zorg geven.
Dat is een deel van het protocol. Dat is deels in protocollen, al dan niet, laten we zeggen, evidence-based. Maar ook het protocol wat we elkaar opleggen. Van ja, je moet dan wel in die koelkast gaan kijken of er niet beschimmelde. Dat is ook een soort moreel protocol, zoals we dat elkaar allemaal aanpraten.
Ja, ga eens bij jezelf na. Wat is nu goede zorg op dit moment? Wat is hier je taak als huisarts?
En dat is 1, luisteren.
Ja, mooi. Ruud Westendorp, onwijs veel dank voor deze uitleg.
Graag gedaan.
We zullen die website even bij de show notes zetten, dat er makkelijk naar toegekeken kan worden. En dan nog de podcast van volgende week. Dat is een pindaallergie. Die is op jonge leeftijd te voorkomen door vroege introductie. Nou, gaan we eens even naar de kindjes kijken. Dat is volgende week. Rudy, heel veel dank.
Graag gedaan.
Elke maandagochtend een nieuwe HNW-podcastaflevering. Een goede start van je werkweek. Volg ons op je favoriete podcastkanaal, laat een review achter en deel deze aflevering met je collega's. Zoals jij bent voor je patiënten, is HNW er voor jou. Tot volgende week.